einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag is het een beetje een bijzondere aflevering. We zitten ten eerste niet in mijn of Therese haar huis. We zijn ook niet met twee vertellende mensen vandaag. We zijn ook niet met twee boeken, maar een hele stapel boeken. En dat heeft een specifieke reden.
We hebben ook niet eens ter taart met drie verschillende. Ik denk dat dat ook een belangrijke factor kan zijn in deze aflevering. Ja. Maar meer to the point, vandaag een gast.
Ja. En die gast hebben we uitgenodigd in het kader van het Daarom Lees Ik Festival. En dat vindt plaats in de Krook. En jawel, we zitten in de Krook op te nemen. We gaan onze luisteraars niet langer in spanning houden. Wie zit er bij ons aan de tafel? Ga je jezelf laten voorstellen.
Hallo, ik ben Geert van der Meersen. Ik werk hier in de Krook bij de Universiteit van Gent. De onderzoeksgroep Cultuur en Educatie, zoals wij heten. En ik doe er eigenlijk onderzoek naar literatuur en lezen en alles wat daarmee te maken heeft eigenlijk. Ik geef daar ook les over natuurlijk. Ik ben een beetje ook achter de schermen bezig met het Daarom Lees Ik Festival. Dat is een festival dat op 23 en 24 november, dus vrijdag en zaterdag, hier doorgaat in de Krook. Dat is een festival dat helemaal draait rond leesplezier op alle mogelijke manieren, gaande van hoe je geëmotioneerd raakt door een boek, tot wat je eruit leert uit een boek, tot hoe een boek jou politiek aanzet om de wereld te willen veranderen. Er zijn voorleesmarathons voor kinderen. Er zijn ook concerten die er aan de gang zijn. Dus een heel gebeuren op vrijdag en zaterdag hier in de Krook. Dus.
Ja, en iets wat je al kan doen als toekomstig bezoeker, wat Therese en ik zelf ook al hebben gedaan, dat is eigenlijk ontdekken welk soort leesprofiel je hebt.
Ja, dat is de leestest van Daarom Lees Ik. Die is een beetje gebaseerd op ons onderzoek. Dat eigenlijk vertrekt van alle mogelijke functies, zou je kunnen zeggen, die mensen uit lezen halen. Doorheen de geschiedenis is er zoveel over gefilosofeerd, over wat mensen uit kunst en literatuur halen, van Aristoteles tot recent Martha Nussbaum, die daarover schrijft. Dat je herkent in personages en dat je daar lessen uit haalt, zo al die dingen. En op basis daarvan hebben wij samen met de bibliotheek, met ook de handelsreizigers, dat is een organisatie die het festival organiseert, hebben we daar leesprofielen van gemaakt. Zo kan je bijvoorbeeld uitkomen dat je een ontdekker bent als je leest. Dat wil zeggen dat je dingen leert uit boeken, dat je een gevoelsmens bent, dat je vooral emoties, op zoek bent naar emoties tijdens het lezen. Dus allemaal surfen naar www.daaromleesik.be en dan kan je daar een leestest invullen.
Ja.
Kan je weten welk profiel dat je bent?
En welk profiel ben je?
Ik dacht dat ik de ontdekker was.
Oké.
Okay. Dacht aan jullie?
Ik ben een gelukszoeker.
Ah. Wat betekent dat? Gewoon lezen met plezier dan? Of?
Ik zie hier knikken.
Ja,
het klopt wel.
Heb je de tekst niet gelezen, Sarah?
Niet helemaal. En welk profiel ben je nog?
De verrekijker.
Okay.
Ja, ik weet ook niet meer helemaal juist wat dat betekent.
Dat is iemand die op zoek gaat naar andere denkbeelden.
Dat is wel waar. Als ik een boek lees, wil ik wel een keer zien, alleen meestal wat verplaatsen, iemand anders zien, hoe gaan die daarmee om?
Ja.
Ja, en jezelf een beetje ontwikkelen. Zo,
ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Maar we gaan vandaag niet alleen praten over het festival, terwijl we van onze, ik ga ze toch even benoemen, want ze zijn heel mooi.
En lekker.
We hebben dus een red velvet cake, we hebben een wortelcake en we hebben een iets dat lijkt, of dat mij doet denken aan een zaggertorte. Dus een chocoladetaart.
Het is chocolade en sinaas.
Met sinaas, vandaar. Ja. Maar het is niet echt een zaggertort, maar een beetje wel.
Het is wel lekker.
Ja, hè? Oké. Okay. En we drinken ook groene thee. Niet onbelangrijk om toch een beetje in gezonde balans te blijven met ons lichaam. Maar goed, genoeg over ons zoets. Geert, je hebt niet 2 tot 3 boeken mee. Je hebt een beetje gezeurd, maar dat is helemaal oké.
Okay. Ik kan niet kiezen. Nou.
Dat hebben we al vaker gehoord.
Daarom hebben we ook 3 taarten. Hè.
Voilà. Dus... vertel maar over je boeken terwijl we de taartjes snoepen. Met welk boek?
Ja, ik stond voor mijn boekenkast, mijn gewoon standaard IKEA boekenkast. Ik dacht van wat zou ik daar uitkiezen om iets over te vertellen? En dan grijp je toch denk ik naar de boeken. Niet dat je sommige boeken herinner je toch meer dan van andere denk ik. Misschien Roberto Bolaño. Ik heb die meegenomen. Dat is, denk ik. Ik ben vrij zeker dat het allereerste boek is dat ik van hem las.
Oké. Okay. Dus de titel is zeggen?
Ja, natuurlijk. Het lichtende kwaad. Dat is een novelle van hem. En Roberto Bolaño, dat is eigenlijk een auteur heb zeker niet alles gelezen, maar ik heb heel veel van hem gelezen. Chileense auteurs. Even opzoeken, of misschien vind ik het. Die enkele jaren terug overleden is ook. Vrij jong nog. Ik dacht dat hij nierkanker had. Hij is eigenlijk heel zijn leven dichter geweest. En op een bepaald moment kreeg hij te horen dat hij nierkanker had. En is eigenlijk als een gek eigenlijk beginnen schrijven. En ook veel romans beginnen schrijven. En tijdens die periode heeft hij novelles als dit geschreven. Licht in de Kwaad, Chileense Nocturne. Misschien ook het bekende 2666. Dat is zo'n grote klepper die je soms in de winkel ziet staan. Wat mij eigenlijk interesseerde, of wat mij direct greep bij zijn literatuur, was dat zeer aangrijpend, misschien niet het juiste woord, maar over iets ging. Dus zo, het is namelijk, hij is een Chileense schrijver en hij schrijft zo heel veel over de periode in de jaren 70, als zo Salvador Allende aan de macht komt, dat hij afgezet wordt, vervangen wordt door Pinochet en dan die dictatuur daar. Het is ook zo helemaal over, wat betekent dat eigenlijk om onder een dictatuur te leven? Wat betekent dat om literatuur te maken en te lezen onder een dictatuur? Dus het gaat zo heel veel over de kracht van literatuur, maar ook een beetje de onmacht van literatuur vooral. Het is niet altijd een positief verhaal. Licht in de Kwaad was het eerste boek dat ik van hem las. En dat is eigenlijk een zeer bizar verhaal, een zeer bizarre novelle. Het gaat namelijk over ene Carlos Wieders. En dat is een dichter. Maar die begint met de dichten, maar die begint eigenlijk ook luchtpoëzie te schrijven met een vliegtuig.
Oké.
Dus hij schrijft dan dingen in de lucht. Het is allemaal op de achtergrond van de dictatuur van Pinochet. De hoofdpersonage, die eigenlijk de verteller is. Hè. Mm-hmm. Die zit dan gevangen in de gevangenis. En die zit dan op het gevangenisplein. En ziet dan opeens Carlos Wieder, die in zijn vliegtuig door de wolken schrijft en daar luchtpoëzie schrijft. Dat klinkt allemaal zeer liefelijk, op een bepaalde manier. Maar er zit zo wat meer aan die Carlos Wieder. Die blijkt nou natuurlijk een zeer gruwelijke kant te hebben. Namelijk mensen vermoord. En maakt daar eigenlijk ook kunst van.
Of van die dode, vermoorde mensen. Ja. Oké, dat is inderdaad dus iets minder lieflijk.
Dat is minder lieflijk.
Oké.
Het gaat eigenlijk over heel dat ding. En dat zit ook een thema in het werk van Roberto Bolaño. Van, is literatuur altijd goed? Is literatuur altijd ten goede? Zijn schrijvers altijd? We hebben altijd zo'n idee van, schrijvers, dat zijn progressieve mensen die vooral het goede willen of de wereld naar de goede kant willen duwen. Maar Roberto Bolaño beschrijft eigenlijk heel veel schrijvers. Hij heeft ook een heel raar boekje, namelijk de nazi-literatuur nazi-literatuur in Zuid-Amerika, waarin allemaal verzonnen schrijvers bedenkt, die er allemaal nazi-sympathieën zitten.
Okay.
Dus het is zo, het is zeer, zeer interessante literatuur om eens een ander beeld te krijgen op literatuur en hoe dat werkt en zo.
Oké, dus je krijgt zowel het verhaal dat dan beeld heeft op schrijverschap, maar ook als er mensen zijn die willen bijleren over die tijdsperiode, krijg je wel een goed beeld.
Dus eigenlijk voor de ontdekkers.
Ja.
De ontdekkers, ja, zeker lezen.
Oké.
Ja. En Roberto Bolaño, was die zelf, die leefde zelf onder die dictatuur dan?
Daar zijn de verhalen wat in lopend. Hij claimt zelf dat hij inderdaad opgepakt is en een tijdje in de gevangenis gezeten heeft onder het regime van Pinochet. Maar daar trekken vrienden van hem dan weer in twijfel. Mm-hmm. Hij heeft een hele tijd in Spanje, in Barcelona gewoond. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij van daaruit ook veel van zijn zaken geschreven heeft, veel van zijn boeken geschreven heeft. Ik denk dat hij wel een paar keer teruggegaan is naar Chili. Dat is ook zowat rondgetrokken, denk ik, in Zuid-Amerika. Ja, ja en zo, een van de auteurs van zo de laatste jaren, ook is al een tijdje dood dus, die echt wel heel veel impact heeft op de manier van schrijven. Het is echt zo literatuur op het hart van de snee of het snijpunt. Zo er echt voor gaan en echt uitdagende dingen schrijven over de wereld, over literatuur. Het is een beetje het gruwelijke kantje. Maar het in echt de klepper 2666. Ik weet niet of je dat weet, in Mexico, de woestijn van Juarez, dat zo heel veel vrouwen vermoord worden. Ja. wat dat echt waar is en echt gebeurt. En misschien nog altijd aan de gang is. Ik hoop van niet natuurlijk. Maar hij heeft daar dan ook in dat boek echt ja, een heel hoofdstuk over, waar hij dat tot in de gruwelijkheden beschrijft. Ja. En ook dat probeert te achterhalen, ja, de vrouwenhaat die daar heerst. Ja. En dat soort dingen wilt tonen. Het is ook zo, ja, een beetje die literatuur, reactie op misschien eerder het beeld van Zuid-Amerikaanse literatuur, het ja, magisch realisme. Zo, ja. En zo'n beetje, ja, ik kan niet zeggen zo dat...
Dat exotische...
Ja, ze ja. van ook tonen van, ja, Zuid-Amerika is ook wel echt wel zijn problemen en zo'n ding. Dus, ja, het is misschien niet echt literatuur waar je vrolijk van wordt, maar waar je wel iets uithaalt en toch een beetje anders kijkt naar literatuur, naar de wereld, dat soort inzicht krijg je daar wel van, denk ik.
Oké. Okay.
Volgende. Ja. Ik denk niet dat deze vertaald is, of je het toch nog nooit tegengekomen, is Out of Sheer Rage van Jeff Dyer. Jeff Dyer is iemand die eigenlijk ja, essays schrijft, eigenlijk vooral, maar wel zozeer narratieve dingen, verhalende dingen. Out of Sheer Rage gaat eigenlijk over Jeff Dyer, die eigenlijk een studie over D.H. Lawrence wil schrijven. De auteur van Lady Chatterley's Lover. Mm-hmm. Maar er eigenlijk nooit toe komt. Dus altijd uitstelt. Het is eigenlijk een boek over alles uitstellen, over verveling, over nooit toe komen. En hij heeft dat dan zo gedraaid, die verveling en dat uitstellen, dat hij dan toch eigenlijk een boek geschreven heeft over D.H. Lawrence.
Oké.
Okay. Dat soort. Het is eigenlijk een zeer grappig boek. Omdat hij... Ja, dus vooral dat constant uitstellen, denk dat iedereen dat wel een beetje herkent. Zo alle manieren ja. dat je vindt om dingen uit te stellen. Gaande van, hij is altijd op zoek naar de perfecte plek om te werken. Zo.
Ja,
het
ja,
idee
ja, ja.
van, dit bureau is nog niet goed genoeg, hier moet nog dat bij en dat bij en dat bij. En dat gaat perfect zijn en dan ga ik aan het werk kunnen aan dat beginnen. Maar ik zit dan meer bezig met de voorbereidingen dan het werkelijke werk. Of dan denkt hij van, ik ga die studie doen, ik ga naar een Grieks eiland, want daar gaat het rustig zijn. En dan is hij heel de tijd bezig met te bedenken van welke boeken dat hij allemaal moet meebrengen. Van, dat boek ga ik dan nodig hebben. En dan zit hij op Griekenland, heeft dat dan wel meegenomen, heeft dat dan niet nodig. En dan een boek dat hij wel... Allee. Dus dat blijft zo'n heel overdenken. En altijd maar uitstellen. Altijd maar manieren zoeken om ja, de dingen uit te stellen, eigenlijk.
Ja. Maar het gaat niet enkel over... Allee, over het uitstellen. Het gaat ook dan inhoudelijk wel over Lawrence, dat hij wil...
Terloops wel, zo.
Oké.
Okay. Wat dat grappig is.
Ja?
Dus hij heeft dat dan zo gedraaid, dat zijn uitstel, of zijn boek over uitstellen, eigenlijk toch wel eigenlijk over het ding gaat waar dat hij eigenlijk okay. over was schrijven.
Ja.
Dus er zitten wel besprekingen in van wie dat die D.H. Lawrence was.
Ja?
Over zijn boeken zit dat er dan wel in van, ik zou dat willen schrijven. En ondertussen beschrijft hij het natuurlijk.
Ja, 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 ja.
Het is eigenlijk ook zo'n soort van kunstgreep. Om er iets over te kunnen schrijven.
Oké. Okay. En is het een manier om zo'n essay toegankelijker te maken dan?
Ja, omdat het zeer verhalend is. Het is zo, hij gaat dan naar Italië, beschrijft dan hoe dat in Italië zit. Zo anekdotes over Rome. Dus een beetje het is een essay, het is een reisboek, het is een beetje dagboek, het is humoristisch bedoeld. Er zitten grappige passages in.
Ja. Maar je leert wel degelijk ook bij over Lawrence.
Ja, ja. Zeker.
Oké.
Okay. Mm-hmm.
En is het nodig om werk... van Lawrence hebben gelezen om het...
Nee, want ik denk dat ik daar maar één boek zelf van gelezen heb.
Ah ja, dus, oké.
Okay. Ja, er zitten wel zo wat bespiegelingen in. Ja, hij laat al zo eens de naam van Nietzsche vallen.
Mm-hmm.
Maar dat is niet echt storend. Het is niet dat je verloren geraakt in rare bedenkingen of zo. Ja. En hij heeft zo ook heel grappige passages. Dus inderdaad dat hij... in Italië zit, en dan beschrijft hij de Italianen. Dan zit hij in de auto bij iemand en hij merkt dat zo het lichtje altijd pinkt. En dat die Italiaanse chauffeur zegt, ja, maar dat is gewoon zo het lichtje dat ik mijn gordel moet aandoen.
Mm-hmm.
Maar ik ga dat lichtje verwijderen. Ik ken iemand die dat kan verwijderen, want bij de Europese Unie is dat verplicht dat daar een lichtje in zit. En zo, maar ik ken iemand die dat kan verwijderen, dan word ik niet afgeleid door dat lichtje. En Jeff Dyer zegt dan, ja, waarom doe je gewoon je gordel niet aan? Ja, man, nee, fantastisch. Ik wil mijn gordel niet aan dat er dat lichtje. En dat er dan blijkbaar, ook wel zeer grappig, mensen in Rome hun geld verdienen door aan Italianen t-shirts te verkopen met zo'n zwarte band. Zo zijlings van schouder naar beneden. Nee. Om eigenlijk de politie te laten misleiden dat de Italianen wel degelijk een gordel dragen zoals je de t-shirt aandoet. Dat is zo grappig. Zo, in plaats van gewoon de regels te volgen. Ja. Nee, gewoon een t-shirt kopen zodat je...
Dan iemand je lichtje uit je auto laat halen.
Ja, dat is zo die omweg volgens mij.
Wel originele bron van inkomsten.
Dat is waar.
Ja, bij ons zou het niet lukken, denk ik.
Dat is wel echt ondernemerszin eigenlijk. Ja. Dat is waar.
Oké. En wie is Geoff Dyer?
Ja, het is Jeff. Het is zo vaak... Is het een Welsh naam of een Ierse naam? Maar die schrijven zo, ja, het is wel degelijk Jeff.
Oké, dus wie is Jeff Dyer?
Ja, een essayist die heel mooie dingen geschreven heeft. Hij heeft ook een heel mooi boek over fotografie. En zo, ja, een heleboel essayboeken daarover doet. En zo heel mooie bespiegelingen heeft ook. Een boek over de films van Tarkovsky heeft hij geschreven, over fotografie heeft hij geschreven, over wat. Zelfs een boek waar yoga in voorkomt. Dus
professionele nadenker.
Ja.
Mooi beroep.
Mooi. Mm-hmm. En hij schrijft zeer mooi en zeer grappig.
En ja. En het is altijd zo, een essayvorm, altijd een soort non-fictie.
Ja, ja. Maar zo met reisverhalen tussen soms.
Dus hij speelt met de genres.
Ja, ja. Zeker. Okay, zeker.
Dus als we dat dan moeten linken aan een leesprofiel?
Oh. Ja, dingen bijleren, nieuwe inzichten
weer
krijgen.
Weer de ontdekker, hè?
Weer de ontdekker, misschien wel.
Ja, het is een ontdekker, hè?
Dat is
ergens waar de theorie klopt hier heel. Ja, ja.
Daar ben ik zeer blij mee.
Dus empirisch bewegen ze nu.
Ja, dat zal wel. Ja. En ook een beetje humor, onder wat zou dat vallen? Misschien zo de emotie, de gelukszoeker.
Ja.
Je humoristische dingen wil lezen. Ja. Dat is een beetje... Dus ook dat misschien. Hè?
Ja.
De volgende?
Ja, doe maar.
We overgaan naar de volgende. De keuze wordt altijd beperkter natuurlijk.
Dat is handig.
Misschien, dat is dan echt de ontdekker eigenlijk.
Ja.
The Rest is Noise van Alex Ross. Dat is wel vertaald. De rest is lawaai.
Ja.
En dat is een non-fictieboek eigenlijk, helemaal. Dat gaat over de geschiedenis van de klassieke muziek in de 20e eeuw. Dus Alex Ross, ik denk dat hij de New York Times werkt, als ik me niet vergis. Nee, de New York. Dat is een muziekcriticus. En het is eigenlijk een zeer leesbaar boek over heel die geschiedenis. Ja, misschien ken je daar zo wat namen van altijd, zo Stravinsky of zo. En hij vertelt eigenlijk heel die geschiedenis daarachter, al die interessante personages, wat ze bedoelden met hun muziek. Want wat moet het? Daar redelijk in zijn, 20e eeuwse klassieke muziek is nu niet direct het meest toegankelijke. Vandaar ook de titel, The Rest is Noise. Dit komt voor de meeste mensen als totaal lawaai over, onbegrijpbaar en totaal niet melodisch of niet toegankelijk. Mm-hmm. En hij beschrijft eigenlijk heel die geschiedenis, wat ze daar mee wilden doen, hoe dat ontstond. Zo de context, voor het Shostakovich, die zo zijn symfonie schrijft onder Stalin.
Ja.
En zo de mooie passage, want die leefde dan altijd onder de terreur van Stalin en of dat zijn symfonie dan wel aanvaard ging worden of afgewezen worden, dat hij dan zo bij de telefoon moest wachten totdat Stalin hem belde of dat hij het mooi vond of niet.
Wauw.
Dus dat zijn, dat moet wel zeer schrikwekkend zijn als je een kunstenaar bent, een telefoontje van de dictator.
Het is goed of we gaan u elimineren?
Ja.
Wat denk je van Siberië?
Zo zeer, zeer mooie anekdotes daarover allemaal.
Ja.
En je leert ook een heleboel namen kennen en muziek kennen, die je dan ook eens kan beluisteren en ook eens kan verkennen. Dus ik denk dat ik zelf, denk ik, zo heel het minimalistische muziek, zoals Steve Reich, Philip Glass, daardoor ook zo wat meer heb zitten beluisteren. En echt wel graag naar luisteren ook. Dus heel die ding. Het is een heel mooi boek.
En is het dan een heel informatief boek? Het is een beetje naar de stijl zo. Dus het is een beetje sec geschreven? Of zeg je van nee, het is eigenlijk wel wat verhalend?
Het is verhalend geschreven. Het is vooral de personages. Alleen de persoon centraal.
Ja. Dus het is waarheidsgetrouw weergegeven.
Het is geen muziekanalyse of zo. Ja, voilà. Dan niet. Wordt hier en daar misschien wel muziektheorie, maar Dat kan je overlezen.
Het is oké voor de leek.
Ja. Het is oké voor de leek.
Okay, mag ik het eens zien?
Ja, ik ben ook wel mega benieuwd.
Ja, en ook bijvoorbeeld, want jij bent net in de VS geweest, door het componist die zich... Je hebt zo'n mooi park waar zo'n mooie rotsgesteente is met verschillende kleuren. Ik weet niet welke dat
een is. Een nationaal park? Of
een, ja, zo'n national park.
Is Zion of Bryce?
Ja, het is dat Zion. De Messianen is, die zich daardoor heeft laten inspireren. Oh, daar rond.
Ah ja, het kan Cedar Breaks in Utah.
Ik vind ook altijd in non-fictieboeken, als de foto's bijstaan, het zijn oude zwart-wit foto's. Ja. Dat vind ik ook altijd... een meerwaarde. Zullen in fictieboeken ook meer moeten.
Ja.
Foto's.
Ja.
Ja, zo die glanzende papiertjes in de midden dan. Hè?
Ja, 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 ja.
Maar je hoeft dus wel degelijk niets van muziek te kennen?
Nee, om, en het leuke is ook, hij heeft achteraan eigenlijk een soort playlist of een, van waar je naar zou kunnen luisteren. Okay. Als je zo... ik weet niet, ik denk dat voor...
Het is altijd al een hele uitgebreide index. Dat is altijd leuk. Suggested listening.
Oh, leuk.
Ja. En ik denk dat hij het zelf op Spotify gezet heeft.
Wauw, oké.
Dus als je zoiets een introductie tot... ja, niet alles, want ik vind er ook niet alles van beluisterbaar. Of, of dat ik nog eens opnieuw zou opzetten. Maar ja, ik kan ze wel wat nieuwe dingen leren kennen.
Nee, leuk.
Ja. Dus het is een brede setboek dan?
Dachten we 2010? Kan jij kan dat controleren. 2010 ergens iets, maar...
Aha. 2007 was de eerste editie.
Ja.
Een tiental jaar geleden. Ja. Ja. Nee, zeer, ik denk dat ik het zelf aan mensen cadeau gegeven heb. Dus.
Ja, dat leek me wel iets leuks.
Ja.
Zo aan mensen
Bijna
die...
Bijna kerstmis.
Dus ja.
Ik was het zelf al aan het drinken. Oké, mooi.
Ja. Ja.
Het is ook een... Ging net,
de cover.
Het is ook wel echt een mooi boek. En het is ook een hardcover met al zo nog een... Eentje voor de salontafel zelfs.
Ja.
Ik zou dat even...
Dat zien de mensen ook hoe intellectueel dat je bent.
Dat is heel belangrijk.
Ik lees boeken over klassieke muziek.
Dat is ook een van de functies.
Dat is
een beetje
leesprofiel.
Maar mensen geven dat niet graag toe, hè.
Ik kan me dat wel voorstellen.
Dat je ze soms eens opschept over boeken.
Ja, nee.
Mensen
dat je een boek
niet
zou
graag
lezen
toe.
Om erover op te schrijven.
Ah, zo. Dat was echt de doel is van je boek.
Nee, maar dat je het doet, dat je ze soms is wat.
Dat was wel een van de stellingen, hè?
Ja, ik weet het.
Ja. Maar je test echt hoe je
dat was een beetje een stoute vraag.
Doe
je
werk, hè?
Ja.
Oké, Geert, er zijn nog twee boeken.
Juist. Dat klopt.
Kies
maar. Het is over Imperium gaan. Imperium van Christian Kracht. Oostenrijkse schrijver. Ik probeer altijd even te spieken. Of een Duitse schrijver.
Een Duitsstalige schrijver.
Een Duitsstalige schrijver. Dank je voor die oplossing. Imperium. En ja, eigenlijk zo'n zeer traditionele roman. In de zin van... heel mooi geschreven, heel mooi beschreven, maar alweer met zo'n heel raar hoofdpersonage die echt bestaan heeft, maar de roman is wel zo geval. Dingen bij verzonnen heb ik dan een beetje opgezocht. Het gaat over August Engelhardt, dat is een man, een Duitse man, die zo rond de eeuwwisseling, maar dan de vorige eeuwwisseling, zo'n 1900, een beetje een man met zeer rare opvattingen. Vegetariër is niet raar.
Ja, Hitler maar... was ook een vegetariër.
Ja, daar wordt naar verwezen in het boek. Hij is nudist. Dat is al ietsje specialer. Maar hij wil het speciaalste is eigenlijk hij wil een soort utopische maatschappij oprichten. Op een eiland in Papua-Nieuw-Guinea.
Dat is heel specifiek ook.
Dat is heel specifiek. Hij heeft namelijk de rare opvatting... hij heeft heel veel met dieet bezig en met eten bezig.
Ja.
Hij heeft het idee dat mensen moeten overleven op een dieet van groenten en vruchten, maar zeer specifiek op een dieet van kokosnoten.
Uh-huh. Dan dus moet je wel bijna migreren eigenlijk. Hè?
Ja. Dan moet je migreren. Dus hij noemt zichzelf ook een kokovoor.
Een kokovoor.
Een kokovoor.
Hij zou nog mee kunnen gaan in onze maatschappij van zo de alternatieve melkproducten. En de kokosjoghurt is nu ook aan het boomen.
Ja.
Dus,
ja, dat is juist. Ja.
Hij was eigenlijk gewoon te vroeg geboren.
Ja.
Hij is te vroeg geboren, maar het is ergens rond 1902, 3. Hij gaat dus op een boot en gaat dus naar een eiland, Kakabon of zo. Kakabon, Kon of zoiets. Okay. Een eiland in Papua-Nieuw-Guinea, die dan ook, ja, zoals het goede kolonialen in die tijd beaamt, gewoon claimt. Mensen die wonen daar wel, maar opeens komt er een rare Duitser en die claimt omdat dat van hem is. Ja, dan begint daar een soort utopische maatschappij met die mensen daar. Hij is daar wel de enige blanke. Begint op kokosnoten te overleven. Natuurlijk raakt hij zeer vermagerd en dat lukt niet helemaal om daar wat te leven. Ik denk dat hij wel een tiental jaar daar blijft leven, maar ja, zo'n beetje in zeer armoedige omstandigheden en dat soort zaken.
Maar ja, hij wordt wel opgenomen door de lokale bevolking?
Ja, hij raakt daar zo wat mee bevriend. Zo. Allee, bevriend, die ja, blijven hem zo'n beetje aanzien als een
rare, dorpshek.
Ja, maar ik kan daar wel mee communiceren. Toen we zo in die zin een beetje denken aan zo Robinson Crusoe en Vrijdag. Ja. Zo, komt dat ook met iemand die dat dan zo wat taal leert, een beetje Duits leert en zo, dat hij toch zo wat kan communiceren. Maar ja, het gaat zo echt over heel die. Dat was blijkbaar in 1900 in Duitsland zo'n hele boom van mensen die met diëten en utopische maatschappijen en samenlevingen bezig waren. En beschrijft dat ook, hè, want dat is zo achterop natuurlijk van opkomst van Hitler en dat soort zaken beschrijft hij ook. Maar het is eigenlijk een zeer mooi beschreven, eigenlijk vrij traditionele roman. Ja, en maar wel een heel speciaal personage eigenlijk. Ja.
En het imperium van de titel, is dat dan zijn utopische maatschappij? Dat
ja,
hij wil?
Zo'n beetje, ja. Het gaat daar ook een beetje over. Zo. Okay.
En wat is er nog speciaal aan, behalve het feit dat ze kokosnoot niet... Allee, in zijn utopie, hè?
In zijn utopie...
Is zo hippie?
Ja, af van de letteren misschien een beetje. Ja. Maar het is natuurlijk... Het is niet links of progressief. Mm-hmm. Want zelfs Christian Kracht heeft, de schrijver, kreeg kritiek blijkbaar, omdat mensen vonden dat er fascistisch gedachtegoed in zat. Ja, omdat hij dat toont. Maar ja, we moeten natuurlijk niet zeggen dat die roman zelf extreem rechts zou zijn of zo. Hè. Maar het is niet een hippie in de linkse zin van het woord. Nee.
Oké. En qua taal, was je onder de indruk?
Ja, zeer mooie passages. Zo zeer bloemrijk of gewoon zo. Eén heel mooie passage. Waar ik een briefje tussen gestoken heb. Nee. Ja, het is zo echt met een alwetende verteller. Het is een heel lang stuk. waaruit de verteller. Nu wij naar beste weten en kunnen iets over het verleden van onze arme vriend hebben verteld, zullen wij in het volgende als een volhardende en trotse zeevogel, die vrij en blij dwars door de tijdzones van onze aardbol vliegt, zonder daarvan ook maar iets te merken of er enige gedachte aan vuil te maken, een tijdsprong van enkele jaartjes maken en August Engelhart weer opzoeken op de plek waar we hem luttele pagina's hiervoor hebben achtergelaten. Spiernaakt op zijn wandeling langs het strand, zijn eigen strand wel te verstaan, terwijl hij zich hier en daar bukt naar een schelp. Een bijzonder fraai exemplaar opraapt en behoedzaam in een rieten mand deponeert, die hij voor dat doel over zijn schouder heeft gehangen. Een zeer alwetende verteller. Ja. En dan gaat dat zo helemaal. Einstein heeft wel een cameo. Ik vond dat zo zeer bloemrijk. En, ja, zo'n typische 19e-eeuwse roman, zo bijna. Ja. Ja. Dus schrijven ze het niet meer.
Ja.
Dat is,
nog eentje?
Nog eentje. Eigenlijk de enige vrouw, merk ik nu.
Aha.
Dat is ook niet. Niet echt gendergelijk, hè?
Maar je hebt al een vrouw mee, dat zeg ik al een prestatie soms.
Dit boek, Jenny Offel, Apartment of Speculation. Een dun boekje, ik denk 160 pagina's. Mm-hmm. En zeer speciaal geschreven, namelijk dat het echt allemaal fragmentjes zijn.
Ja.
Die zo wat arbitrair, lijkt het, door elkaar gezet zijn. Zo wat wetenschappelijke weetjes, bedenkingen, anekdotes hier en daar. Het hoofdpersonage kan je dan toch zo een beetje opmaken. Het is iemand die over wetenschap schrijft en denk ook schrijfles geeft. Want ze spreekt over haar student. Dus ze verzamelt zo'n beetje van alles. Dus dat komt zo wat, dat is een rare leeservaring, omdat je zo fragmentje na fragmentje en dan van, ah, dat is leuk, of dit is grappig, of ah, dat is interessant. Maar doorheen al dat soort feitjes kom je te weten van, oké, het is getrouwd. Kom je zo een beetje later te weten van, ah, die man heeft duidelijk een affaire gehad. En kom je een beetje later van, oké, die zijn uit elkaar gegaan. Zonder dat dat... Ik ga niet zeggen dat het niet expliciet wordt vermeld, maar je moet er toch zo...
Het wordt vermeld, maar niet verteld.
Ja, zoiets. En dat is een zeer speciale en aangename, maar rare leeservaring. Vind ik, omdat je zo... Ja, opeens gaat dan zo wetenschappelijke onderzoeken. Of staat er haar studentenevaluaties die ze van de studenten krijgt tussen. Wordt gezegd dat ze een goede leraar is, maar een beetje anekdotiek. Dat ze niet zeer georganiseerd is. Dat ze wel lijkt alsof dat ze om de studenten geeft. En ze doet alsof schrijven geen regels heeft. Dat is de studentenevaluatie die ze krijgt.
Okay.
Dus dat staat er dan ook zo. Ja. Of lijstjes of wat dan ook. Dus ja, dat is wel echt een anders... Ik weet niet of ik dat soort dingen al veel tegengekomen ben. Zo.
Ja, andere vorm.
Een soort andere vorm, mm-hmm. om dat verhaal te vertellen. Ja, je zou kunnen zeggen, zo'n verhaal van een man die zijn vrouw bedriegt, is nu niet bijster origineel.
Nee.
Maar het doet dat wel op een echt een heel andere manier, een originele manier.
En dat is eigenlijk de kern van het verhaal.
Ja.
Ja.
Of toch voor mij, wat ik eruit heb gemaakt. Misschien als ik het zou herlezen, dat ik zou denken, oh, dit gaat er helemaal niet over. Maar ik denk het wel, hoor.
Ja.
Kunnen jullie gelezen? Of,
Nee, ik ken het zelfs niet eigenlijk.
Oké. Okay. Ik denk dat zo bij de aanrader stond ook in het Paard van Troje.
Oké. Okay.
Dus, ja.
Het is ook weer een leuke kaft. Vind ik.
Ja, het is mooi.
Ja.
Het is een soort van Tetris in hout, met dan één stukje.
Ja, ja, en dat is ook een beetje het boek zo.
Ja. En jij moet zelf ook je stukjes bij elkaar rapen eigenlijk.
Ja, want na verloop van tijd begint er zo een cent te vallen, dat het over iets meer gaat dan alleen maar zo fragmentjes,
mm-hmm.
die leuk zijn om te lezen, dat er een verhaal achter zit.
Ja.
Ja. Een relatie die fout gaat.
Oké. Dat zijn vijf totaal verschillende boeken eigenlijk.
Ja,
ja zeker.
Ja. Wat ik me dan altijd eigenlijk al afgevraagd heb, als je beroep eigenlijk, het bestuderen van literatuur, mag dat wel zeggen en zo? Of
ja, zeker vast.
Lees je dan op een andere manier? Geniet je dan nog van een boek? Of ben je dan echt altijd bezig van, ah ja, dat is een referentie naar die, of als ik dan nu vergelijk met die, ik weet het niet, ik stel me dat dan voor.
Ja.
Of neem je altijd notas? Ik zit nu zo met een heel stereotyp beeld in mijn hoofd van een professor die boeken leest. Het feit dat je al niet schrijft en je boeken heeft eigenlijk dat beeld al een beetje ontkracht.
Een beetje potlood. Ja, maar soms denk je, nou, dat is een mooie quote, moet ik onthouden. Maar ik ben sowieso niet zo bezig met zo'n gigantische literaire techniek of zo'n dingen. Dat valt mij wel op en ik heb het gestudeerd, dus ik weet het wel. Maar zo meer zo van de inzichten die eruit komen. Maar ik zit wel zo echt in een boek, hoor. Het is niet dat ik daar constant uitgehaald word door zo gedachten over... Ah, dit slaat aan bij deze literaire theorie. Die... Nee.
Oké, ik kan er nog van genieten.
Tuurlijk.
Oké.
Ja, tuurlijk.
En dat is ook wel leuk als je dat dan door hebt. Als je het sensatie niet en denkt van... ja, ik ben mee, ik weet het.
Ja.
Dan je toch een klein beetje slim. Allee, ik toch. Ja. Als het mee overkomt.
Nee, dat is waar. Als er zo'n Nietzsche wordt gewonnen, zo, ah, die ken ik. Dat is zo wel altijd. Ja.
En wat ben je nu aan het lezen?
Zou eens moeten nadenken waar ik nu aan het lezen ben.
Oei.
Of lees je dan 10 boeken
veel,
tegelijk?
Of lees je...
Maar ja, ik zit... als ik op de fiets zit, luister ik naar een audioboek.
Ja.
Dan thuis... Nee, ik een boek van Camus aan het lezen ben. Ja, De Rebel. Of De Mens in Opstand, zeker. Hè? Is dat ding? Dus dat is zo weer een filosofieboek. En denk wel zo een strip of zo op dit moment.
Oké. Therese, wat ben jij nu aan het lezen?
Ik ben Emma van Jane Austen nog een keer aan het lezen. Want ik vind zo in de herfst lees ik wel graag een keer iets gewoon opnieuw. Zo op het gemak. ben ook zo heel druk bezig met mijn verbouwing en verhuizen. En dan is dat leuk dat ik een boek aan het lezen ben waarin ik eigenlijk al grotendeels weet wat er gebeurt.
Ja.
En dan kan ik zo helemaal in het proces zelf zitten. Zonder te denken, oeh, oh, zoveel spanning, wat gaat er nu gebeuren? Ik weet echt perfect. Allee, ja. Ik weet perfect wat er gaat gebeuren. Ja. Ik vind dat wel leuk. Ik was ook in het Paard van Troje en ze hebben zo'n mooie uitgave. En het is zo alsof dat de voorkant zo geborduurd is.
Oh, cool.
Het is wel mooi gedaan.
Ja.
Ja. En dan als je hem opent aan de binnenkant, zie je zo de draadjes weggestopt op foto.
Echt?
Ja, dat is de foto, maar ja. Ik vond dat wel mooi gedaan.
Ah ja,
ja.
Ja. En natuurlijk is dat wij ons ook vaak door de kaft laten.
Ja, en ik had hem eigenlijk al, maar ik had zo nog een oude versie en ik dacht... Ja.
Je hebt dan een nieuwe versie.
Ik heb dan een nieuwe versie gekocht.
Ja.
Hm. Hebben jullie veel boeken in dubbel?
Maar ik doe ze wel bijna altijd weg dan. Ah, en ik doe dat ook alleen maar, dat zijn van die klassiekers dat je zo ooit, toen je zo 17 werd, toen ik je ergens goedkoop hebt gekocht in een nieuwe versie, en dan vind ik dat ik dat nu wel mag vervangen.
Ja, dat is een terechte aankoop.
Ja. Ja. Ik denk dat ik dat minder heb. Ook gewoon omdat ik denk ik meer hedendaagse literatuur lees of koop.
Mm-hmm.
En dat ik dan ja, sowieso dat er nog geen meerdere versies van zijn. Maar ik ga wel altijd bewust op zoek naar een cover.
Ja.
Of zo. In het Paard van Troje bijvoorbeeld ook. Dan kun je soms meerdere exemplaren vinden. Bijvoorbeeld van Rebecca.
Ja, daar waren er drie van.
Ja, heb je drie versies gevonden. En dan ga je gewoon voor de kaft dat je het mooist vindt. Dat wel.
En heel lelijke kaft?
Dat vind ik wel moeilijk. Ja, ik denk wel dat ik dat doe. Ik kan wel zoiets hebben, bijvoorbeeld, pak nu Ulysses van James Joyce. Mm-hmm. Ik heb die nog niet, ik heb zoiets van, ik ga dat nu ook niet lezen. Ik ga dat wel lezen als ik op pensioen ben, maar als ik in een boekenwinkel ben...
Ik heb die gelezen toen ik het eerste jaar ging studeren. En tijdens de vakantie had mijn ouders, want ik ben terug naar mijn ouders gegaan, had dan een hangmat in de tuin. Het was, ik weet niet warm, en zo Ulysses in de hangmat gelezen. Ja. Dat ging. Oh, ik begreep niet alles, begreep nog altijd niet alles.
Nee, maar ik ga sowieso niet alles begrijpen. Nee. Maar zo daarvan ben ik zo bezig, ik ga hem niet direct lezen. Maar als ik dan in een boekwinkel ben, dan kijk ik hem zo'n mooie versie. Mm. Maar ze hebben er ook nooit mooie versies van. Dat boek is gewoon ondertussen al meer dan 70 jaar uitgegeven. Dus iedereen mag dat drukken.
Yeah.
En dan geven ze allemaal van die lelijke versies uit. Niet eens hardcovers.
Okay.
Nu vind ik wel zo'n dik boek.
Dus het mooiste cadeau dat iemand van jou naast je kan geven
is eigenlijk een mooie versie van Ulysses.
Dit is een tip die tijdens de podcast
inderdaad. En dat is ook zo, dat drinkt niet, dus ik kijk gewoon altijd een keer. Ja. Dat is zo bij de meeste klassiekers.
Dus dat is een boek dat je altijd uitstelt eigenlijk om te lezen.
Ja, dat ook. Ja. Ja, okay. Ik had er ook iets over schrijven. En Sarah, wat ben jij aan het lezen?
Heb ik het boek Anno uitgelezen van Adriaan Kuiper.
Ja.
Dat is ook ons verjaardagsboek.
Dat is
ook dat we weggegeven hebben. En ik heb East of Eden al klaar liggen van Steinle. Geert, dankjewel om langs te komen.
Dankjewel, Sarah. En dan bedankt ook nog graag Jasper, Michiel, Joffra en Wes. Dat zijn dan heel veel mensen eigenlijk.
Ja.
Maar ja. Daarom moeten we ze niet vergeten.
Ja, dat is waar. Maar we willen mensen die ons helpen.
Dat is waar. Als je de bende wil volgen of denkt, ik heb een vraag voor de bende, je vindt ons op Instagram en op Facebook en ook op bendevanhetboek.com.
Mm-hmm.
En misschien herken je ons op straat, dan mag je ons ook aanspreken.
Zeker. We staan daar voor open.
Misschien gaan we een klein beetje schrikken. Dat is niet erg.
Oké.
Tot de volgende keer.
Van nu.
Van het boek.